Welkom bij Radio Maria.
Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 292 en wij lezen het eerste boek Maccabeën hoofdstuk 11, Wijsheid van Jezus Sirach, hoofdstukken 28 en 29, en Spreuken, hoofdstuk 23, versen 9 tot en met 12. Hiervoor gebruiken wij de Willibrordvertaling uit 1995. En alle uitzendingen van dit programma kan u ook beluisteren op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, wij bevinden ons in de tijdsperiode Maccabeese opstand. Gisteren hebben wij gelezen hoe Jonathan, de leider van de Joden, opvolger van zijn broer Judas, de kant koos van koning Alexander, uit de lijn van Antiochus, de oorspronkelijke opvolger van Alexander de Grote, voor de streken rond Juda. Vandaag lezen wij over de val van Alexander en over wie hem dan opvolgt als koning. Beste luisteraars, wij gaan eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Het eerste boek Maccabeën, hoofdstuk 11. De val van Alexander. De koning van Egypte bracht een leger op de been, dat zo talrijk was als de zandkorrels op het strand van de zee, en rustte een grote vloot uit. Hij was van plan om zich op listige wijze meester te maken van het rijk van Alexander en het in te lijven bij zijn rijk. Vreedzame bedoelingen voorwendend, trok hij Syrië binnen. De bewoners van de steden openden voor hem de poorten en verwelkomden hem, omdat koning Alexander bevolen had dat voor zijn schoonvader te doen. Maar telkens als Ptolemeus een stad binnentrok, legde hij er troepen in garnizoen. Toen hij bij Azotus kwam, maakte men hem opmerkzaam op de platgebrande tempel van Dagon, op de verwoesting van Asdod en omgeving, op de lijken die rondom verspreid lagen en op de verkoolde resten van diegenen die in de oorlog verbrand waren en die nu langs de route die de koning volgde lagen opgestapeld. Met het doel Jonathan verdacht te maken, vertelde men de koning wat hij gedaan had, maar de koning zweeg. Jonathan ging naar Joppe om de koning luisterrijk te verwelkomen. Ze begroeten elkaar en brachten daar de nacht door. Daarna vergezelde Jonathan de koning tot aan de rivier de Eleutherus en keerde naar Jeruzalem terug. Maar koning Ptolemeus voerde boze plannen tegen Alexander in het schild en maakte zich meester van de kuststeden tot aan Seleukië aan zee. Daarvandaan stuurde hij gezanten naar koning Demetrius met het voorstel: laten wij met elkaar een verbond sluiten. Dan zal ik u mijn dochter geven, die met Alexander is getrouwd. En u zult koning worden over het rijk van uw vader. Want het spijt me dat ik hem mijn dochter heb gegeven, omdat hij geprobeerd heeft mij te doden. Omdat hij zijn rijk wilde hebben, schrok hij er niet voor terug om Alexander verdacht te maken. Hij ontnam hem zijn dochter en gaf haar aan Demetrius. Zo brak hij met Alexander en werden ze openlijk vijanden. Ptolemeus trok Antiochië binnen en zette de diadeem van Azië op zijn hoofd. Twee diademen sierden nu zijn hoofd, namelijk die van Egypte en die van Azië. Op dat ogenblik bevond koning Alexander zich in Cilicië, omdat de bewoners van die streken in opstand waren gekomen. Maar toen hij hoorde wat er gebeurd was, trok hij tegen Ptolemeus ten strijde. Ook Ptolemeus rukte uit, ging hem met een sterk leger tegemoet en verjoeg hem. Alexander vluchtte naar Arabië om er bescherming te zoeken. En zo werd koning Ptolemeus heer en meester. De Arabier Zabdiel sloeg Alexander het hoofd af en stuurde het naar Ptolemeus. Maar 3 dagen later stierf koning Ptolemeus zelf en de soldaten die hij in de versterkte steden gelegerd had, werden door de inwoners gedood. Zo werd Demetrius in het jaar 167 koning. Demetrius II en Jonathan. In die tijd had Jonathan zijn strijdkrachten uit Judea opgeroepen om de burcht in Jeruzalem te veroveren. Zij hadden reeds veel belegeringswerktuigen opgesteld, toen enkele lieden, die hun eigen natie haten en zich niet om de wet bekommerden, naar de koning gingen om hem mee te delen dat Jonathan de burcht belegerde. Door dat bericht ontstak de koning in woede en hij vertrok onmiddellijk naar Ptolemais. Vanuit daar schreef hij Jonathan de belegering te staken en zo spoedig mogelijk naar Ptolemais te komen voor een onderhoud met hem. Jonathan legde dit bevel naast zich neer en liet de belegering voortzetten. Hij koos enkele oudsten van Israël en enkele priesters uit om hem te vergezellen en besloot zijn leven in de waagschaal te stellen. Met zilver, goud, gewaden en allerlei andere geschenken ging Jonathan naar de koning in Ptolemais en wist hij zijn gunst te winnen. Wel uit een enkele afvallige beschuldigingen tegen hem, maar de koning behandelde hem zoals zijn voorgangers gedaan hadden en overlaadde hem in tegenwoordigheid van zijn vrienden met eerbewijzen. Hij bekrachtigde zijn aanstelling als hoge priester, evenals al de andere waardigheden die hij vroeger had ontvangen, en nam hem op onder zijn beste vrienden. Jonathan verzocht de koning om Judea en de 3 districten van Samaria te ontheffen van schatting en beloofde hem daarvoor 300 talenten te geven. De koning willigde dat verzoek in en richtte over al die aangelegenheden het volgende schrijven aan Jonathan. Koning Demetrius aan zijn broeder Jonathan en aan de natie van de Joden. Heil! Om u op de hoogte te stellen van onze beschikkingen aangaande u, zenden wij u een afschrift van de brief die wij hebben geschreven aan onze verwant Lasthenes. Koning Demetrius aan zijn vader Lasthenes. Heil! Wij hebben besloten de Judeërs die met ons bevriend zijn en hun verplichtingen tegenover ons nakomen, te belonen voor de welwillendheid die zij ons tonen. Wij bevestigen hun bezit van Judea, evenals van de drie districten Ephraim, Lida en Ratamin, die van Samarië zijn afgesplitst en in hun volle omvang bij Judea zijn ingelijfd. Al degenen die in Jeruzalem offeren, ontslaan wij van betaling van het koninklijk aandeel van de veld- en boomvruchten, dat de koning vroeger jaarlijks van hen ontving. Ook ontslaan wij hen met ingang van vandaag van het deel van de tienden en tollen waarop wij recht hebben, van de belasting op de zoutwinning en de kroongelden. Met ingang van vandaag zijn deze beschikkingen van kracht, en nooit zal één ervan worden ingetrokken. Zorg er dus voor dat hiervan een afschrift wordt gemaakt en aan Jonathan wordt gegeven. Het moet worden opgehangen op een goed zichtbare plaats op de heilige berg. Jonathan helpt Demetrius de Tweede. Toen koning Demetrius zag dat zijn land tot rust gekomen was en er nergens meer verzet tegen hem heerste, stuurde hij al zijn troepen naar huis, behalve de vreemde troepen die hij op de eilanden van de naties had geworven. Maar daardoor haalde hij zich de vijandschap op de hals van al de soldaten die al vanaf de tijd van zijn vader en grootvader in dienst waren. Tryfon, een vroegere aanhanger van Alexander, merkte dat alle troepen morden tegen Demetrius. Hij ging naar de Arabier Imalcue, die Antiochus, de zoon van Alexander, opvoedde, en verzocht hem dringend hem het kind te geven, zodat hij ervoor kon zorgen dat het koning zou worden en zo de plaats van zijn vader zou innemen. Hij vertelde hem over de maatregelen die Demetrius had getroffen en over de vijandschap van zijn troepen, die hij zich daardoor op de hals had gehaald. Tryfon bleef daar geruime tijd. Jonathan richtte aan koning Demetrius het verzoek om zijn troepen terug te trekken uit de burcht in Jeruzalem en uit de andere vestingsteden, omdat ze Israël voortdurend lastig vielen. Demetrius stuurde Jonathan het volgende antwoord: niet alleen wil ik door het inwilligen van uw verzoek u en uw natie ter wille zijn, maar bovendien zal ik u en uw natie met eer overladen, zodra ik daartoe gelegenheid vind. Voor het ogenblik zou ik het op prijs stellen als u mij soldaten stuurt om voor mij te strijden, want al mijn troepen hebben mij in de steek gelaten. Jonathan zond 3000 dappere soldaten naar Antiochië. Zij dienden zich aan bij de koning en hij was zeer verheugd over hun komst. Het kwam in de stad tot een opstand. Ongeveer 120.000 inwoners stroomden naar het centrum en wilden de koning doden. De koning vluchtte naar het paleis, maar de inwoners van de stad bezetten de toegangswegen en gingen over tot de aanval. Daarop riep de koning de Judeërs te hulp. Zij groepeerden zich allen tezamen rond de koning, joegen de opstandelingen in de stad uiteen en doden er die dag ongeveer 100.000. Diezelfde dag nog staken ze de stad in brand en maakten veel buit. Zo redden ze de koning. Toen de inwoners van de stad zagen dat de Judeërs er heer en meester waren, verloren ze de moed en smeekten ze de koning: reik ons de hand en laat de Judeërs de strijd tegen ons en tegen de stad staken. Zij legden de wapens neer en sloten vrede. De Judeërs werden in tegenwoordigheid van de koning en van al de rijksgroten met eer overladen. Ze hadden in het koninkrijk een naam verworven. Met veel buit keerden ze naar Jeruzalem terug. Koning Demetrius zat weer op zijn koningstroon en de rust was in zijn land teruggekeerd. Maar hij hield zich niet aan zijn beloften. Hij nam zelfs een vijandige houding aan tegenover Jonathan en in plaats van hem te belonen voor de bewezen diensten, maakte hij het hem zeer lastig. Jonathan kiest voor Antiochus de VI. Na deze gebeurtenissen kwam Tryfon terug met Antiochus, die nog een kleine jongen was. Hij riep hem tot koning uit en zette hem de diadeem op. Alle troepen die Demetrius afgedankt hadden, kozen zijn partij en namen de wapens op tegen Demetrius, die verslagen werd en de vlucht nam. Tryfon kwam in het bezit van de wilde dieren en maakte zich meester van Antiochië. Toen richtte de jonge Antiochus het volgende schrijven aan Jonathan. Ik bekrachtig uw aanstelling als hoge priester en bevestig uw functie als stadhouder over de 4 districten en neem u op onder de vrienden van de koning. Hij stuurde hem een gouden tafelservies en verleende hem het recht om uit een gouden beker te drinken, zich in purper te kleden en een gouden gesp te dragen. Simon, de broer van Jonathan, benoemde hij tot veldheer over het gebied tussen de trap van Tyrus en de Egyptische grens. Jonathan rukte uit, doorkruiste het gebied westelijk van de Eufraat en bezocht de steden. Heel het leger van Syrië schaarde zich aan zijn zijde, bereid om met hem ten strijde te trekken. Toen hij in Askelon kwam, verwelkomden de burgers hem luisterrijk. Daar vandaan ging hij naar Gaza. Maar de inwoners van Gaza sloten hun poorten. Hij belegerde de stad, brandde de omgeving plat en plunderde die. Toen verzochten de burgers van Gaza Jonathan om vrede. Hij reikte hun de hand. Hij nam de zonen van de magistraten van de stad als gijzelaars en zond ze naar Jeruzalem. Daarna trok hij verder door het land, tot aan Damascus. Toen Jonathan hoorde dat de veldheren van Demetrius met een groot leger bij Kedes in Galilea lagen, met de bedoeling hem te dwingen zijn onderneming op te geven, trok hij hun tegemoet. Maar hij liet zijn broer Simon in het land achter. Simon belegerde Betsuur. Dagenlang bestookte hij de stad en tenslotte sloot hij haar in, waarop de burgers hem om vrede vroegen. Hij reikte hun de hand, maar dwong ze de stad te verlaten. Hij nam bezit van de stad en plaatste er een garnizoen. Jonathan had zijn kamp opgeslagen aan het meer van Genesaret en was 's ochtends vroeg naar de vlakte van Hazor getrokken. Daar kwamen de huurtroepen van Demetrius hem tegemoet, nadat ze in de bergen een afdeling in hinderlaag hadden gelegd. Terwijl het leger recht op hen afkwam, kwamen de soldaten die zich in de hinderlaag hadden gelegd tevoorschijn en vielen aan. Alle soldaten van Jonathan weken terug. Niemand bleef, behalve de legeraanvoerder Matathias, de zoon van Absalom, en Judas, de zoon van Galfi. Toen scheurde Jonathan zijn kleren, strooide stof op zijn hoofd en bad. Daarna ging hij weer tot de aanval over en bracht de vijand zulke slagen toe dat hij terugweek. Toen zijn eigen vluchtende soldaten dit zagen, keerden ze naar Jonathan terug. En samen met hem achtervolgden ze de vijand tot Kedes, waar zijn kamp was. Daar sloegen ze hun legerplaats op. Die dag sneuvelden van Demetrius huurtroepen ongeveer 3000 man. Jonathan keerde naar Jeruzalem terug. Wijsheid van Jezus Sirach, hoofdstuk 28. Wie wraak neemt, zal de wraak van de Heer voelen. Hij zal zijn zonden nooit uit het oog verliezen. Vergeef je naaste zijn onrecht. Dan worden, wanneer je erom bidt, jouw eigen zonden kwijtgescholden. Kan een mens die tegenover een medemens in zijn woede volhardt, bij de Heer zijn heil komen zoeken? Kan hij die onverbiddelijk is voor zijn medemens, om vergeving bidden voor zijn eigen zonden? Als iemand die zelf maar een mens is, en zijn wrok volhardt. Wie zal dan verzoening bewerken voor zijn zonden? Denk aan het einde en houd op met haten. Denk aan de ondergang en de dood en houd je aan de geboden. Denk aan de geboden en koester geen wrok tegen je naaste. Denk aan het verbond met de Allerhoogste en zie door de vingers wat maar onwetendheid is. Twist en tweedracht. Vermijd vechtpartijen en je zult minder zondigen, want een driftig mens laat de strijd ontbranden. Een zondig mens zaait tweedracht tussen vrienden en brengt vijandschap onder degenen die in vrede leven. Hoe meer hout er in het vuur komt, des te hoger vlamt het op. Hoe hardnekkiger de strijd is, des te heviger wordt hij. Hoe meer kracht iemand heeft, des te groter is zijn woede. En hoe rijker hij is, des te hoger laat hij zijn woede oplaaien. Een plotseling ontstane twist laat het vuur opvlammen en een overhaaste vechtpartij laat bloed vloeien. Als je op een vonk blaast, vlamt zij op en als je erop spuwt, dooft zij uit. En toch is het een zowel als het ander het werk van je mond. De geesel van de tong. De roddelaar en iemand die met twee monden spreekt, moet je vervloeken. Want veel mensen die in vrede leven, worden door hen in het ongeluk gestort. De tong van een derde heeft de rust van veel mensen verstoord, heeft hen opgejaagd van volk tot volk, heeft sterke steden neergehaald en huizen van grote heren verwoest. De tong van een derde heeft vastberaden vrouwen verjaagd en beroofd van de vrucht van hun werk. Wie er naar luistert, vindt geen rust meer en woont nooit meer ongestoord. Een slag met een zweep maakt een striem, maar een slag met de tong breekt botten. Velen zijn gesneuveld door de snede van het zwaard. Maar niet zoveel als er gesneuveld zijn door de tong. Gelukkig is degene die tegen haar beschermd is, die niet het offer wordt van haar woede, die haar juk niet hoeft te dragen en door haar boeien niet geketend wordt. Want haar juk is een ijzeren juk en haar boeien zijn boeien van koper. De dood die ze brengt is een kwade dood. En de onderwereld is beter dan zij. Op de vrome mensen heeft zij geen vat, en zij zullen niet branden in haar vuur. Degenen die de Heer verlaten, vallen in haar macht, en zij laait in hen op en is niet meer te blussen. Als een leeuw wordt zij op hen losgelaten, en als een panter takelt zij hen toe. Omheind dus je wijngaard met dorens, zet voor je mond een deur en een grendel. Zet je zilver en je goud achter slot en grendel. Maak voor je woorden een weegschaal en een gewicht. Pas op dat je door de tong niet uitglijdt en dat je niet ten val komt onder het oog van degene die je belaagt. Hoofdstuk 29. Lenen. Wie barmhartig is, leent zijn geld aan zijn naaste. En wie hem de helpende hand biedt, onderhoudt de geboden. Leen aan je naaste wanneer hij het nodig heeft. Geef het geleende op tijd aan je naaste terug. Houd je aan je woord en wees betrouwbaar in de omgang. Dan vind je altijd wat je nodig hebt. Velen beschouwen het geleende als gevonden geld en bezorgen last aan wie hen geholpen hebben. Zo iemand kust zijn naaste de handen totdat hij het geld heeft gekregen en vanwege zijn geld spreekt hij hem onderdanig aan. Maar wanneer het ogenblik van terugbetalen is gekomen, stelt hij het uit. Betaalt hij onvriendelijke woorden terug en geeft de schuld aan de tijd. Ook al kan de schuldenaar best betalen, de eiser krijgt maar met moeite de helft en moet dat nog als gevonden beschouwen. Kan hij niet betalen, dan berooft hij de man van zijn geld en maakt hem nodeloos tot zijn vijand. Verwensingen en hatelijkheden betaalt hij hem terug en in plaats van eerbetoon betaalt hij hem beledigingen. Niet uit kwaadwilligheid zijn velen weigerachtig, maar uit angst nodeloos te worden beroofd. Wees toch maar grootmoedig voor de armen en laat hem niet op zijn aalmoes wachten. Help de armen, omdat dat het voorschrift is, en stuur hem omwille van zijn armoede niet met lege handen weg. Maak je geld vrij voor je broeder en vriend, en laat het niet roestend vergaan onder de steen. Gebruik je schatten volgens de geboden van de Allerhoogste, en ze brengen je meer op dan goud. Berg aalmoezen in je schatkamers, die redden je uit alle ellende. Beter dan een sterk schild en beter dan een zware lans, vechten zij voor jou tegen de vijand. Borgtocht. Een goede man staat borg voor zijn naaste, maar een schaamteloze laat hem in de steek. Vergeet de vriendelijkheid van je borg niet, want hij heeft zichzelf voor jou gegeven. Wie het goede van zijn borg verkwist, is een zondaar, en wie geen dankbaarheid voelt, laat zijn redder in de steek. Het borg staan heeft veel welgestelden te gronde gericht en heeft ze heen en weer geslagen als de golven van de zee. Het heeft machtige mannen uit hun huizen verdreven, zodat ze vagebonden werden onder vreemde volken. De zondaar stort zich op borgstellingen en in zijn zucht naar winst stort hij zich in processen. Help je naaste naar vermogen, maar pas op dat je niet ten val komt. Op eigen benen staan. De eerste levensbehoeften zijn water, brood, kleding en een huis dat de naaktheid bedekt. Beter een armoedig bestaan onder een dak van planken dan heerlijke spijzen in het huis van een ander. Of je nu weinig of veel krijgt, blijf tevreden en je wordt niet voor vreemdeling uitgescholden. Het is een ellendig leven om van huis tot huis te gaan, want waar je een vreemdeling bent, mag jij je mond niet open doen. Je moet gastvrij zijn en je moet te drinken geven en ondankbaarheid is je loon. Je krijgt zelfs nog harde woorden te horen. Kom binnen, vreemdeling, dek de tafel maar en zet mij voor wat je bij je hebt. Eruit, vreemdeling, mijn aanzien eist het. Mijn broer is bij mij komen logeren. Ik heb het huis nodig. Het is zwaar voor een man met verstand dat hem het huis niet gegund wordt en dat hij wordt beledigd alsof hij een schuldeiser is. Spreuken, hoofdstuk 23, versen 9 tot en met 12. Spreek niet als een dwaas luistert, want hij minacht je verstandige woorden. Verleg de aloude grenssteen niet en zet je voet niet op het veld van de wezen. Want hun verlosser is sterk en zal hun zaak tegen jou opnemen. Laat je hart naar onderricht luisteren en je oor naar verstandige woorden. Beste luisteraars, welkom terug in Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 292 en we hebben zo net gelezen het eerste boek Maccabeën hoofdstuk 11, Wijsheid van Jezus Sirach hoofdstukken 28 en 29 en Spreuken hoofdstuk 23 versen 9 tot en met 12. Wij sluiten deze leesdag af met een citaat van de heilige Ambrosius van Milaan. Maar zoals standvastigheid niet alleen in voorspoed, maar ook in tegenspoed wordt bewezen, laten wij nu de dood van Judas Maccabeus beschouwen. Want hij, nadat Nicanor, de veldheer van koning Demetrius, was verslagen, ging moedig met 900 man de strijd aan tegen 20.000 van het koninklijke leger. Zijn mannen waren geneigd zich terug te trekken uit vrees door zo'n grote menigte overweldigd te worden. Maar hij wist hen te overreden liever een roemvolle dood te verdragen dan zich in een schandelijke vlucht terug te trekken. Laten wij, zo zegt hij, geen enkele smet op onze roem achterlaten. Zo begon hij dan, na van zonsopgang tot de avond te hebben gestreden, opnieuw het gevecht, en viel hij de rechtervleugel aan, waar hij zag dat de sterkste afdeling van de vijand stond, en dreef die snel terug. Maar terwijl hij de vluchtenden van achteren achtervolgde, bood hij gelegenheid dat hem een wond werd toegebracht. Zo vond hij de plaats van zijn dood rijker aan roem voor zichzelf, dan welke triomf ook. Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van dag 292. Morgen, op dag 293, staan wij weer paraat om samen verder te lezen in de Heilige Schrift. En dan is het tijd voor het eerste boek Maccabeën hoofdstuk 12, Wijsheid van Jezus Sirach hoofdstukken 30 en 31, en Spreuken hoofdstuk 23 versen 13 tot en met 16. Hartelijk bedankt om met ons mee te lezen en te luisteren. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.